Van harte welkom allemaal. Jullie zijn gewend natuurlijk dat Evert Kok hier staat, maar zoals jullie, althans voor zover jullie de vorige keer aanwezig waren, gehoord zullen hebben, zit hij met zijn vrouw weer in Israël. Hij heeft een virus opgelopen daar en dat is kennelijk nogal besmettelijk. En hij heeft een Israël virus en ik weet niet of er wat aan gedaan kan worden, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd en ze maken elke keer weer plannen om toch maar weer af te reizen. Ik hoorde ze zelfs daarover spreken dat ze alweer plannen hadden voor volgend jaar. Kun je nagaan. Terwijl ze nog niet eens weg waren. Hoe dan ook. We wensen ze daar een fijne tijd toe in ieder geval. Jack en Nel, hartelijk welkom dat jullie weer vanavond bij ons aanwezig zijn. Zoals de meesten van jullie ook weten zijn ze samen weer een aantal weken naar Bolivia geweest. En hebben daar weer bijbelstudies doorgegeven in het Spaans. Maar hij mag het vanavond weer in zijn moedertaal doen. En ik weet niet of die omschakeling groot is, maar niet. Oh, dat zal wel gaan. Dat weet ik niet. Staat die hard genoeg? Kunnen jullie mij achterin allemaal verstaan? Ja, staat goed. We zijn dankbaar dat we hier al twee studies mochten hebben de afgelopen tijd over het hoogpriestelijk gebed. We delen in zijn leven en wij kennen zijn naam. En vanavond het derde thema, wij hebben zijn woord. Daar zijn we nieuwsgierig naar wat Jack met ons gaat delen daarover deze avond. Maar we gaan eerst samen een lied zingen. En rondom dit thema heeft Annie een aantal mooie liederen uitgezocht. En we willen eerst gaan zingen lied nummer 51. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. Nummer 51.
Thank you.
weer samen een zegen vragen over deze avond. Trouwe Vader in de hemel, dankbaar zijn we dat we hier weer samen mogen komen in ons huis. Heer, een prachtig gebouw wat u elke keer weer beschikbaar stelt aan ons om hier bijbelstudies te houden. En als we denken aan de afgelopen periode dat Jack en Nel in Bolivia waren, waar we foto's van gezien hebben, Heer, hoe daar de bijbelstudies werden gegeven. Soms in de open lucht en soms in optrekjes wat meer op krotten leek, dan zegent u ons met dit kasteel hier in onze wijk Horst. En daar danken we u voor. Voor de mogelijkheid die we elke keer weer hier ontvangen om bijbelstudies te geven en te houden. We bidden om een zegen voor Jack bij de uitleg van uw woord. Datgene wat hij overdacht heeft, Heer, wilt u dat met uw zegen omringen, zodat het tot ons door mag dringen. Dat we het mogen horen in onze oren, maar dat het ook mag afdalen naar ons hart. En dat we het mee mogen nemen de week in, de dagen door. Heer, want het gaat om uw woord, wat vanavond centraal staat. En dat is toch zo belangrijk om daar steeds weer bij stil te staan. Dat woord van u, dat we daarop mogen vertrouwen dat dat de waarheid is. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus. Mijn woord is de waarheid. Zo leggen we deze avond in uw handen. We bidden ook bidden voor Evert en Reina, die nu in Israël rondlopen. Wilt u ze ook daar zegenen? En wilt u ze volgende week woensdag bij gezondheid weer veilig hier in Nederland terugbrengen? En als we aan hen denken, daar in Israël, Heer, dan denken we aan dat Joodse volk. Dat volk waardoor wij ook de Bijbel uiteindelijk hebben gekregen, dat woord van u. Het is aan het Joodse volk geopenbaard en daardoor is het ook bij ons gekomen, Heer. En daardoor hebben we banden met dat Joodse volk en we bidden hen uw zegen toe. Wilt u toch geven dat velen van hen ook, behalve dat Oude Testament, dat ze zich ook zullen willen richten op dat Nieuwe Testament. Dat ze de Heer Jezus zullen willen aannemen als hun heiland en verlosser. En dat ook zij toegevoegd mogen worden aan die gemeente die straks opgenomen zal worden in heerlijkheid. Heer, we bidden hen dat toe, dat velen van hen tot die beslissing zullen komen. Wellicht door hun eigen volksgenoten daartoe opgeroepen en aangespoord. En dan denken we aan al die landen en volkeren waar het helemaal niet mogelijk is om uw woord uit te dragen. Waar vervolging is, waar mensen in de gevangenis gesmeten worden, als ze toch pogingen doen om dat woord uit te dragen. Hier wilt u ook daar aanwezig zijn. En de kranten staan er soms vol van allerlei artikelen. En vandaag heb ik nog weer iets gelezen over Myanmar, waar kerken worden verwoest. Waar mensen worden opgepakt en allerlei ellende die hen overkomt. Heer, we bidden voor al die volkeren waar dat het geval is. En wilt u onze medebroeders en zusters nabij zijn en wilt u hen met uw troost nabij zijn. Vader, zo leggen we deze avond in uw handen. We verwachten het van u. Uw zegen hebben we nodig bij alles wat we doen en daar bidden we dan ook om. En dat doen we in de naam van onze Heer Jezus, uit genade alleen. Amen. Vanavond de derde studiedag, zoals ik al zei. En de vierde studie is niet over 14 dagen. Dat hoop ik dat jullie dat allemaal in jullie opgenomen hebben. Maar die is volgende week woensdag al, 17 oktober, hier. En dan is het onderwerp Wij delen in zijn heerlijkheid. Dus wees ervan doordrongen. Over een week zijn jullie allemaal weer hier.
En een zondag.
Ja, ook dat nog. Ja. Maar dit zijn vier studies nu. Daarna komen er nog vier studies dit winterseizoen. Winterseizoen? Ja, het is nu herfst, hè? Dat hebben jullie wel gemerkt vandaag, dat het herfst is. Maar in de komende maanden zijn er dus nog vier studies hier van Dato Steenhuis. En de eerste daarvan is op 31 oktober en dan wel steeds om de 14 dagen. De schema's die liggen achterin, voor zover jullie het niet thuis hebben, dan wel op de kalender hebben staan. Alle studies die hier gegeven worden, die kunt u ook naluisteren op de site van Maranatha Ermelo, www.maranatha-ermelo.nl. Daar staan al deze studies op, ook van de afgelopen drie seizoenen die we hier gehad hebben. En ook alle Maranatha-samenkomsten die we in de Opstandingskerk beleggen elke zondagavond staan daarop van de afgelopen jaren. Dus die kunt u ook allemaal daar naluisteren. Ik wil nogmaals een keer aandacht vragen voor de lijst met e-mailadressen die achterin ligt. Als het goed is, staat van jullie allemaal het e-mailadres daarop. Als jullie geen mailtjes hebben gekregen nog in het verleden, dan kun je dat nog aanvullen. En kan ook er verkeerd op staan, maar kijk er even naar als dat het geval mocht zijn. Ik wil graag de collecte aanbevelen. Daar krijg ik nu de kans voor, nu even het weg is. En als penningmeester wil ik daar extra aandacht voor vragen. Dus ik wil hem warm aanbevelen vanavond. En ik heb Klaas bereid gevonden als oud-koster. Hij heeft ervaring om met zakken rond te gaan. En dat wil hij ook vanavond weer graag doen, heb ik begrepen. Na de collecte, dan zingen we lied 108. Lied 108a. En dat heeft prachtige beginregels. Wat zo mooi aansluit bij de studie van vanavond. 108a. Het eerste couplet dat begint met woord van God dat in het verleden moed gaf aan ons voorgeslacht. Het tweede couplet, woord van God dat ook in het heden mensen nog ten diepste raakt. En het derde couplet, woord van God dat in de toekomst nooit verandert of bezwijkt. Een prachtig lied dat we nu samen gaan zingen. Althans, straks.
Vat alles, het verleden, heden en toekomst. En dat is wat de Heere Jezus ook in je leven doet. Wat in het verleden is gebeurd, maakt hij goed. Hij leidt ons door het heden. En we hebben een geweldige toekomst dat we hem zullen ontmoeten. Het is weer fijn om in uw midden te zijn. Als ik een beetje tril, dan heeft dat twee redenen. Ik ben altijd gespannen van tevoren. En ik vind het erg koud hier. De vorige bijbelstudies die waren in een temperatuur van 37, 39 graden in de jungle. En net wat gezegd werd, in een totaal andere omgeving. Een soort houten kubus. En één grote lamp in het midden. En vooral 's avonds dan de muskieten en de vliegende muggen om je heen. Ik deed de volgende dag mijn bijbeltje open en hij zat vol met kleine muskietjes. Dus ik zei tegen Mozes, had je er nog een paar over of zo? Maar we hebben een hele bijzondere tijd gehad. Het grote verschil is gewoon de eenvoud. Zo eenvoudig. En de mensen hebben gewoon een verlangen om onderwezen te worden. Er wordt niet gediscussieerd van ja, maar en ik vind. In alle eenvoud worden liederen gezongen. De gitarist die kan maar 3 akkoorden en dan weet hij alles op te spelen. En het klopt ook helemaal niet. Maar ze hebben iemand die gitaar speelt. Maar als je dan naar die harten kijkt, dan denk je, dat hebben wij toch een beetje kwijt hoor. Met alle luxe en het moet allemaal goed zijn. Maar goed, we leven hier en niet daar. Maar het was heel fijn. We hebben in de jungle dan, in een dorp. Daar zijn we nu voor het eerst geweest. We hebben een paar mensen daarvan de vorige reis leren kennen. En heerlijk eenvoudig onderwijs mogen geven. Heerlijke ontmoeting ook met ze. In de stad hebben we les gegeven. En daarna zijn we terug naar de hoofdstad gegaan. En we nog ex-collega's allemaal opgezocht en bemoedigd. Samen met ze gebeden, Gods woord geopend. Een hele rijke tijd geweest. En ja, we zien er weer uit. Het is ook een soort virus. Ja. Maar dan niet met Israël, maar wij hebben dat met Bolivia. Dus. Maar goed, voor vanavond gaan we weer het woord van God openen. En dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 17. Een prachtig gebed van onze heiland, van de Heere Jezus Christus. En zoals ik al in de eerste studie zei, als we dan in het eerste vers lezen, dit sprak Jezus. Dat je dan eigenlijk al stil wordt en aan zijn voeten gaat zitten en gaat luisteren. Wat zegt hij nu? Wat zegt hij nu? En dan hebben we ook gezien dat we delen in zijn leven en op een hele bijzondere manier. Want wie deelt er in zijn leven, in zijn opstanding, in de nieuwe heerlijkheid, dat zij die door de Vader aan hem zijn gegeven. En dat is heel bijzonder, want de rechtvaardiging komt uit de Vader. We zijn in Christus gerechtvaardigd. Maar Christus rechtvaardigde ons niet, maar het offer wat hij bracht, bracht genoegdoening bij zijn Vader. En zijn Vader heeft hem ons daardoor aan hem gegeven. En dat is prachtig als je daarover nadenkt, dat we niet alleen in hem mogen geloven, dat het puur genade is, niet werken, geen wettische leefregels, maar de genade, dat is trouwens een boodschap wat je ook goed over na moet denken, wat is genade? Het is heel moeilijk te leven uit genade, want we zijn geneigd om er iets aan toe te voegen, terwijl genade dat eigenlijk niet toelaat. Maar dan zijn we ook niet alleen door genade behouden, maar we zijn door de Vader aan hem gegeven. En dat zegt hij ook zo mooi. En dan zien we ook dat de Heere Jezus in dat tweede gedeelte, wij kennen zijn naam, hij heeft Gods naam aan ons bekendgemaakt. Als het ware, zo niet alleen hij, zo heet hij en zo noemt hij zich, maar vanuit de Joodse gedachte, hij heeft zijn wezen, zijn persoonlijkheid aan ons geopenbaard. En dat kan ook, want de Heer Jezus zegt zelf, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien, de Vader en ik zijn één. En als we dan vragen hebben over God, nou begin bij de Heer Jezus, maar vergeet ook niet het hele Oude Testament te ontdekken hoe God zich openbaart. En dan hebben we ook gezien dat de Heiland voor ons bidt en ons vraagt om in deze wereld te bewaren. We hebben enorme rijkdom al in de eerste gedeelte ontvangen. En nu komen we in de derde studie en we lezen de verzen 13 tot en met 19. 13 tot en met 19. 12 eindigt dat hij ons bewaard heeft in de naam en dat niemand uit hem verloren was gegaan dan alleen de zoon van het verderf. Vers 13. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Tot zover het gedeelte uit dit gebed. Het lijkt wel of de Heere Jezus aan het opbouwen is in zijn gebed. Eerst dat we in hem delen, dan de kennis die we gaan bezitten, dan komen we hier bij zijn woord en dan eindigt het, we delen in zijn heerlijkheid. En het is net of hij daar een opbouw in maakt. En zo komen we in dit gedeelte dat hij eigenlijk iets aan toevoegt en wat voegt hij toe? Het woord. Hij zegt bijvoorbeeld hier in vers 14, ik heb hun uw woord gegeven. Nou, wij hebben die gezegde, je moet je aan je woord houden. Nou, vinden we soms moeilijk, hè? Als je gaat verhuizen en je vraagt aan een paar mensen, kunnen jullie helpen? Dan zijn er heel veel, ja hoor, nee, ik kan best wel. En als de dag dan komt en je belt op, ja, sorry hoor, is wat tussengekomen, of ik dit of dat. En je aan je woord houden. Zoals het woord ook zegt, laat u ja, ja zijn, u nee, nee. Nou, ouders onder ons, grootouders, hè, met uw kleinkinderen. Nee, mag niet. Nee, opa, nou vooruit dan. Wat betekent ons nee, wat betekent ons ja? Maar als de Heere Jezus hier zegt, in dit vers, ik heb hun uw woord gegeven. Dan is dat een woord wat vast ligt in God zelf. En als we dan weten dat God betrouwbaar is, dat hij de waarheid spreekt, dat hij een verbondsgod is, dat hij niet liegt, dan krijgt het opeens een hele diepe betekenis. Dan krijgt dat zinnetje opeens een waarde wat we hier op aarde eigenlijk niet kunnen vinden. Hij geeft ons zijn woord en de Heere Jezus zegt hier, die heb ik hun gegeven. Uit het kleine gedeelte, vers 13 tot 19, kunnen we drie dingen leren. De eerste is, het woord geeft ware blijdschap. Het woord geeft ware blijdschap. Vers 13, daar zegt de Heere Jezus, maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld op dat. Ik ben iemand die, als hij het woordje op dat vindt in de Bijbel, dan komen er antennetjes omhoog. En dan denk ik, oh, nu moet ik opletten, want hij gaat een reden geven. Op dat. Wat is dan de reden dat wij dat woord hebben ontvangen? Dan zegt hij, op dat zij, wat staat er? Ten volle. Blijdschap. Nee. Ten volle, wat zegt de Heer Jezus? Mijn blijdschap. Wauw. Dat is wat anders dan de vreugde van de wereld. De blijdschap van de wereld. Het genot van de wereld. Hij heeft het niet over iets wat hier aanwezig is. Hij wil iets geven wat wij vanuit hem gaan ontvangen. Ten volle mijn blijdschap. Staat er hier, in zichzelf hebben. Dus het is een blijdschap die hij ons gunt, die niet van buitenaf werkt, maar die van binnenuit werkt. En het bewijs is er. Want je ziet christenen die door de moeite van het leven gaan en toch met vreugde over hun heiland spreken. Toch met hoop en verwachting anderen zelfs daarin bemoedigen. Ik weet niet of je dat wel eens hebt als je in het ziekenhuis een broeder of een zuster wil gaan bemoedigen. Wie wordt er dan soms bemoedigd? Degene die op bezoek gaat. Hoe kan dat? Dat is die blijdschap die de Heere Jezus geeft in zichzelf hebben. Dat is een blijdschap die je alleen kan ontvangen door de Heilige Geest die dat uitwerkt in je hart. Maar nog iets bijzonders hieraan is dat de Heere Jezus meestal geprojecteerd wordt als de man van smarten. De man aan het kruis. En dan wordt vooral Jesaja 53 aangehaald. En dan is die ook de man van smarten. Maar dat is die niet alleen. Het is ook de man van vreugde, van blijdschap. En ik weet niet of u nog dat weet, op de dag dat u tot geloof kwam. Dat u wederom geboren werd door de Heilige Geest. Dat er niet alleen een vrede in uw hart kwam, maar ook een ongekende blijdschap waar u eigenlijk in het begin helemaal geen raad mee wist. Hoe werkt dat? Wat is dat? En dat doet de Heer, dat doet hij door zijn geest en zijn woord, werkt hij dat uit. Waarom zei de Heer Jezus deze dingen? Nou, allereerst gaan we ervan uit dat hij hier hardop sprak. Want Johannes heeft dit opgeschreven en die heeft dit gehoord. Maar waarom sprak de Heere Jezus dan misschien hardop? Omdat de tijd naderde dat hij zou lijden, maar hij heeft het hier niet over zijn lijden. Hij heeft het hier steeds over zijn heen gaan. Nou, ik geloof met heel mijn hart dat de apostelen en de discipelen die erbij waren, daardoor toch behoorlijk bedroefd raakten. Bent u het dan niet, vroeg Johannes, die hier het koninkrijk gaat vestigen? Hebben we ons dan vergist? En nu heeft hij het over weggaan? Maar hij is toch de Messias? Hij zou toch op de troon van David gaan zitten? Wat is dat allemaal? Ga alsjeblieft niet weg. En ik denk dat de Heer Jezus juist hardop sprak dat de discipelen getroost zouden worden door dit gebed en indirect wij vandaag de dag getroost worden door dit gebed. Want hij moest heen gaan. Want anders, als hij fysiek in Israël zou blijven, moesten we allemaal even achterna om de Heere Jezus te zien. Maar hij ging, waarom? Omdat hij door de uitstorting van de Heilige Geest in een ieder kon gaan wonen. Dat is het grote rijkdom van hemelvaart. Hemelvaart is niet alleen dat hij naar de hemel ging van waar hij zal terugkomen, maar hemelvaart, dat heeft een hele pakket van rijkdommen in zich. En een daarvan is dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Maar de Heere Jezus heeft het al meerdere keren over blijdschap gehad. Kijk eens in hoofdstuk 16. Als de Heilige Geest zijn werk doet, en dan krijg je dat hoofdstukje blijdschap en droefheid. En de vers 20. Voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen. Maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn. Want de wereld moest de Heer Jezus niet. Weg met hem. Dus die zou zich verblijden. Maar zij die hem verwachten, die waren bedroefd. Maar, zegt hij op het eind, uw droefheid zal tot blijdschap worden. Vers 22. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien. En uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Waarom niet? Omdat die blijdschap die zit niet gecentreerd in het hier en nu. Onze blijdschap is gecentreerd in een persoon. In de Heere Jezus Christus. En hij is voor eeuwig en altijd dezelfde. En daarom kan die blijdschap ook een blijdschap blijven. Als onze blijdschap afhankelijk wordt van het aardse bestaan, ja, dan ben je de hele ene dag zo blij en de andere dag zit het allemaal tegen. Maar als je de Heere Jezus hebt leren kennen, dan blijft die blijdschap van een kind van God te zijn, dat blijft. Dat blijft. En een kind van God gaat door diepe dalen, maar gaat ook door prachtige momenten. Zo is het leven. Vers 24 uit dit hoofdstuk. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Dit hele gedeelte met die blijdschap en droefheid gaat erom dat wij ook de Vader bidden dat die blijdschap de boventoon mag voeren. Dwars door het verdriet heen, dwars door de moeite heen. En als we dan de Here daarom vragen, dan gaat die blijdschap gaat werken. Want het is het werk van de Heilige Geest die op dat moment vreugde in ons hart kan brengen. En dan zegt hij ook in vers 17, in hoofdstuk 17, dat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Dus wat we nu al hebben, denk ik wel eens, is nog beperkt bij wat ten volle die blijdschap werkelijk is. En soms heb je die momenten, hè? Dan ben je zo vreugdevol en zo dankbaar. En dan lopen de tranen van dankbaarheid over je wangen. Gewoon het feit dat je een kind van God mag zijn. Zo bijzonder. Dat is een diepe vreugde in ons hart. Nou, hij is de oorzaak daarvan. En die mogen we bezitten. Ook in Johannes 15 wordt daarover gesproken. En het gaat over de wijnstok, de ranken, het gebod van de liefde. En dan zegt hij in vers 11, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dus in die hele toespraak in hoofdstuk 14, 15, 16, 17, komt dat steeds weer terug. Dat de Heere ons een blijdschap wil geven in ons hart. Dat er komt van zijn woord, komt die vreugde ook naar boven. En dat is niet iets nieuws. Als u kijkt in Jeremia hoofdstuk 15. Jeremia hoofdstuk 15. Die blijdschap zit gekoppeld aan dat woord wat de Heer ons geeft. En maar Jeremia zegt al hier in vers 16 van hoofdstuk 15. Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Want uw naam is over mij uitgeroepen, Heere God. Of Heere, God van de lege machten. Daar was al dat het woord van God, dat wordt aangereikt, dat wordt aangeboden. Maar je moet er wel iets mee doen. Jeremia at het op. Hij at het op. Hij nam het tot zich. En wat doet is dan de uitwerking daarvan? Uw woord was mij tot vreugde. Heeft u die momenten, als u ergens zit met uw Bijbeltje, of samen of waar, en u leest, en dat je zo geraakt wordt door wat je leest. Dat het een vreugde en dankbaarheid in het hart brengt. En want dan merk je, Gods naam is over je uitgeroepen. Het is zo schitterend om dat hier dan te zien. Dus het eerste, het woord brengt blijdschap. Het tweede, het woord, hoofdstuk 17, het tweede, het woord bevestigt bij wie we horen. Kijk maar naar de versen 14 tot en met 16. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn. Zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van deze wereld, zoals ik niet van deze wereld ben. Dus hij begint hier opnieuw, ik heb hun uw woord gegeven. En het bijzonder is eigenlijk weer dat de Heer Jezus zegt, ik heb uw woord gegeven. Als we die ik nu eens invullen met Johannes 1, vers 1 tot 4. En het woord was God. En het woord is bij God. Het woord was God. Die ik was het woord. En heeft Gods woord aan ons gegeven. En dat kan ook, want het woord, hoofdstuk 1 vers 14, heeft onder ons gewoond. Mooi is dat er in de grondtekst staat getabernakeld. Hè? En de tabernakel stond in het midden van de 12 stammen. Dus hij heeft niet alleen onder ons gewoond, maar hij heeft in het midden van ons gewoond. Het centrale punt wil hij innemen, zodat hij daaruit vandaan ons leven ook kan leiden. En dat is zo prachtig om te zien. Maar waarom zijn wij dan niet meer van deze wereld? Want wij hebben zijn woord ontvangen. Nou, dat is ook de reden. Doordat wij het woord hebben aangenomen, zoals Johannes 17, vers 6 en 8 dat al noemen. Kijk maar, in het gebed. Daar staat, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen mij gegeven. En ze hebben uw woord in acht genomen. Ze hebben uw woord in acht genomen. En dan vers 8. Daar lezen we dan, want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze aangenomen. Dus vanaf het moment dat we Gods woord aannemen, de Heer Jezus aannemen, worden we wedergeboren, worden we door de geest in het lichaam van Christus gelijfd. En vanaf dat moment behoor je niet meer tot de wereld. Dus het woord laat wel zien bij wie we horen. En alleen door het woord te lezen ga je dat ook verstaan. Waarom vinden mensen ons nou zo raar? Wat doen we dan verkeerd? We proberen toch goed te zijn, we proberen toch liefdevol te zijn, geduldig te zijn met mensen. We zijn toch bezorgd om hun behoud. Wat doen wij nou verkeerd? Nee, we zijn niet meer van deze wereld. Wij denken niet meer zoals de wereld. Wij willen niet meer leven zoals de wereld. En dat is gebeurd doordat we de Heere Jezus hebben aangenomen. Ik heb het wel eens zo gezegd. Toen ik ongelovig was, zaten mijn vingers in het stopcontact van de aarde. Toen kwam ik tot bekering. Toen gingen mijn vingers in het stopcontact van de hemel. Nou, dat is geen 220 hoor. Dat is veel meer. Maar het verandert je leven. Je wordt anders. En daarom pas je niet meer in de wereld. En het woord laat ook zien waarom niet. En dan kunnen we ze zielig vinden. Nee, ik ben dankbaar dat ik niet meer tot deze wereld behoort. Want deze wereld ligt onder Gods oordeel. En zij die hem aangenomen zijn reeds geoordeeld, omdat Christus dat oordeel voor ons gedragen heeft. Dank u wel, Heere, dat ik niet meer tot deze wereld behoor. En dat is zo mooi wat de Heere Jezus dan ook hier doet. En hij zegt, ik heb u uw woord gegeven, de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn. En waarom niet? Dat zegt hij erachter, hè? Zoals ik niet van deze wereld ben. En hij haalt dit weer aan, terwijl hij in Johannes 15 daar ook al over sprak. Daar heb je een heel gedeelte, versen 18 en verder. Daar waarschuwt u al. Johannes 15, vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Dat is de reden waarom een christen zich hier niet kan aarden. En het enigste mogelijkheid dat te doen is dit woord niet meer serieus te nemen. En dan ga je het aanpassen. En dan voel je je wel gerespecteerd. En je maakt wel deel uit van de samenleving. En dan ga je ook dingen toelaten waarvan Gods woord zegt, nou wacht even, zo denk ik er niet over. En we leven in een tijd waar degene dit vasthouden het steeds moeilijker gaan krijgen. De nieuwe burgemeester van Amsterdam heeft de gedachte al, en dit is al gelanceerd, dus als het gelanceerd wordt, dan snap je al wat er gaat gebeuren, dat samenkomsten waar negatief over homoseksualiteit en waar negatief over de positie van de vrouw, dat vindt zij dan negatief, gesproken wordt, die moeten verboden worden. Ik hoorde pas van een broeder-collega dat een voorganger in Amersfoort, die heeft 2 dagen in de cel gezeten, omdat hij tijdens de preek zei, het kan best wel eens goed zijn als je je kind een tik voor de billen geeft. Gaat cellen. Kindermishandeling. Opruien tot kindermishandeling. Maar de Heer Jezus zegt waarom. Hij zegt dat is niet omdat ze een hekel aan jullie hebben, maar zij hadden al een hekel aan mij. Ze hebben mij gehaat. En dan is het toch logisch dat als je mij wil volgen, dat zijn hekel aan je gekregen. Want wij storen wat de duivel wil gaan doen. Wij zijn nog steeds het licht wat duisternis tegenhoudt. En dat licht moet gedimd worden en zo erg dat het gedoofd gaat worden. Maar zolang wij dat licht blijven, dan zullen we gehaat worden. En haat is een groot woord, want ik merk niet echt dat mensen mij haten. Maar ze vinden je wel anders. Toen ik ongelovig was en ik kwam op een verjaardag, toen was het, hey Jack is er, feestje kan beginnen. Als ik nu kom, wachten ze tot ik weg ben, dan kan het feest beginnen. Want ik vind er niks meer aan. Als ik dan hoor, als na een paar biertjes, hoe mannen zich veranderen, denk ik, was ik ook zo, schaam is. Hé, je verandert. Hoe weet u dat? Zo. Maar snap u, je hoort er niet meer bij. Maar de wereld heeft hem eerder gehaat. Johannes 12 zegt ook, wij zijn kinderen van het licht. Niet kinderen van deze wereld, van de duisternis. Maar het bijzondere is, wat we dan hier lezen, in vers 15, dan zegt de Heer Jezus dit. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Dan zou je eens denken, nou heren, waarom dan niet? Als u zoveel van ons houdt. Het offer aan het kruis is het bewijs van Gods liefde. Liefde, zegt Romeinen 5 vers 8. Waarom haalt u ons hier niet weg? Dan hebben we het toch veel beter. En dan zegt de Heer, nee, dat bid ik niet. Dat is ook mooi, hè? Te lezen wat hij niet bidt. Wij hebben liever te lezen wat hij wel voor ons bidt. Maar dit bidt hij niet. Hij zegt, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En een andere vertaling zegt, voor het boze. Nou ja, dat kun je bij elkaar voegen. De boze werkt met het boze, het plan. En dat hij zegt, ik wil ze bewaren. En dan komt weer terug wat we in vorige week hebben gezien. Hoe doet hij dat? In zijn naam. In wie we zijn geworden. Kinderen van de Allerhoogste. Daar bewaart hij ons in. En is dat dan altijd eenvoudig? Nee. We hebben het net over broeders en zusters in vervolgde kerk die mishandeld worden. Worden die niet bewaard? Ja, hun ziel wordt bewaard voor de eeuwigheid. De Heer heeft een heel andere kijk op het leven dan wij soms hebben. Maar hij zegt wel hier, ik wil dat u ze bewaart. De hele wereld ligt in de macht van de boze. Dat vergeten we soms door de mooie dingen die we zien. Maar het ligt wel in de macht van de boze. En de Heere vraagt juist daarom bescherming voor zijn volgelingen. Dat wij standvastig en moedig blijven staan voor wat we geloven. En met de woorden uit vers 16 onderstreept hij dat nog eens. Ze zijn niet van deze wereld. Zoals ik niet van de wereld ben. Dus het tweede was het woord. Dan vergeet ik het even. Het eerste was het woord geeft ware blijdschap. En het tweede het woord bevestigt bij wie we horen. En dan gaat de Heer Jezus verder. We weten nu dat er vreugde is in het woord. We weten nu dat het woord laat zien wie we zijn, wat onze plaats is. En dan gaat hij naar de praktijk van het leven. Want dan zegt hij in vers 17 tot 19, en dat is het derde punt, het woord leidt ons tot een heilig leven. Ze zijn niet, vers 17, heilig en door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Nou, als de Heere Jezus vraagt, heilig hen door uw waarheid, dan heeft dat twee waarheden. Allereerst, dat we in Christus geheiligd zijn. Leest u maar mee, 1 Korinthe hoofdstuk 6. 1 Korinthe hoofdstuk 6. Vers 11. Gaat in het eerste stuk van hoe we geleefd hebben. En dan zegt Paulus, sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd. En u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van God. Dat is de positie die we in Christus hebben. Zo ziet de Vader ons. Hebreeën 10 vers 10. Dat zegt, op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Christus, eens en voor altijd gebracht. De MBG 51, die koppelt het eens voor altijd niet aan het offer, eens voor altijd gebracht, maar die koppelt het aan de geheiligde. Hier op die grond of op die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd. En allebei klopt. Want het offer van de Heere Jezus, leert de Hebreeënbrief, was eens voor altijd. Hoofdstuk 7, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10. Maar ook wij zijn eens voor altijd wedergeboren. Anders ben je niet wedergeboren. Ik ben een kind van mijn moeder. Zij heeft mij op de wereld gebracht. Met behulp van mijn vader dan, maar goed, mijn moeder heeft het meest gedaan. Ik kan mijn naam veranderen, ik kan mijn identiteit veranderen, ik kan een ander paspoort, kan in een ander land gaan wonen, maar ik kan nooit meer ongedaan maken dat ik uit haar geboren ben. Dus de vraag is niet, zijn we gelovig? De vraag is, zijn we wedergeboren? Dat was het probleem wat Nicodemus had. Nicodemus, wat je nu zegt, dat interesseert me niet, jij moet wederom geboren worden. Dat is veel belangrijker. Je moet wederom geboren. Maar dat is onze positie in Christus. Het heeft bij mij een tijd geduurd voordat ik dat kon pakken. En dat ik daar leerde vanuit te leven. Want genade is dat je leeft uit hetgene wat je ontvangen hebt. Maar wat doen we? We proberen die positie te versterken of te bewijzen of... Nee, wacht even. Dat is wie ik ben. Ik ben geheiligd in Christus. En dan is, Heere, leer mij daarvan uit te leven. Mag dat zichtbaar gaan worden in hoe ik spreek, hoe ik denk, hoe ik reageer, in wat ik doe, in mijn huwelijk, met mijn kinderen. Noem maar op. En dat is wat die blijdschap waar hij in het begin over had. Dat zit er allemaal in. Maar het moet eruit komen. In hem hebben we alles ontvangen, zegt de Bijbel. Maar het moet eruit komen. En daarom zegt hij dat ook hier. Dat hij vraagt aan de Vader om dat te gaan uitwerken. Heilig hen in uw naam. Johannes 17, gaan we even terug. En dan zegt hij, heilig hen door wat? Door uw waarheid. En we hebben de waarheid nodig, lieve broeders en zusters. Ik geloof met heel mijn hart dat dit de waarheid is. Ik kan niet zeggen dat ik het begrijp, maar ik kan het wel geloven. En als je het gelooft, dan gaat de Heere het aan je openbaren en dan ga je het zien. Maar als we kijken naar de schrift, hoe de schrift de waarheid ook samenvat, allereerst de Heere God zelf. Er staat in Deuteronomie dat God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Deuteronomie hoofdstuk 4 vers 4b. Dus dat hebben we al vast. God is waarheid. De vraag van de Heere Jezus staat er dat hij zegt, Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus hij is de waarheid. Van de Heilige Geest staat in Johannes 16 vers 13, maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Dan lezen we in Johannes 17 vers 17, uw woord is de waarheid. Dus ook in Psalm 119 vers 160, heel uw woord is de waarheid. Dus de Heere is de waarheid, de Heere Jezus is de waarheid, de Heilige Geest is waarheid en zijn woord is waarheid. En dan staat er vier keer in de Bijbel dat God niet liegt. Wat is dan ons probleem? Wat is dan ons probleem? Nee, dat we het gewoon niet kunnen begrijpen. Dat is het probleem wat wij hebben. En dan gaan we het proberen uit te zoeken. En dat is goed, schriftonderzoek. Maar onderzoek de schrift. En gun de Heilige Geest om de schrift aan je te openbaren. Zonder dat je anders gaat denken. Ik weet nog dat ik theologie studeerde en ik was in derde jaar. En op een gegeven moment zegt Nel, Jack, wil je alsjeblieft met die studie stoppen? Ik zeg, Nel, ik heb nog anderhalf jaar te gaan en dan ben ik klaar en doe ik mijn proefschrift schrijven. Ze zegt, nee, ik wil dat je ermee stopt. Ik zeg, waarom wil je dat ik stop dan? Ze zegt, je praat de laatste tijd zo raar. Ze zegt, ik kan niet meer met je praten over het geloof. En toen schrok ik. En toen kwam ik erachter, ik was de Heer Jezus kwijtgeraakt. En toen heb ik gezegd, Nel, ik ga het wel afmaken, maar ik ga een pauze inlassen. En toen ben ik op mijn knieën gegaan en zeg ik, Vader, mag ik de Heer Jezus weer leren kennen? En het was de Geest die zegt, ga Johannes Evangelie maar een paar keer lezen en je zult hem weer vinden. En prijs de Heer, ik heb hem weer gevonden. En nu, ik studeer, ik lees, maar ik wil wel daar blijven. Heer, heilig mij door uw waarheid, door uw woord. Laat dat woord spreken in mijn hart. En niet alles wat we erover kunnen bedenken, maar wat u mij te zeggen hebt. Misschien heb ik het eens verteld, we waren een keer uitgenodigd op een kring en dan was preekbespreking. En de dominee had ergens over gesproken, dat werd even gelezen. En dan gingen we de kring, nou wat vond jij ervan? Ja, ik vond dit en dat. Oh, nou mooi, wat vond jij ervan? Ja, ik dit, en wat vond u ervan? Ja, zus. Toen kwamen ze bij mij, toen zeiden we, wat vind jij ervan, Jack? Ik zeg, ja, maar het gaat hier niet om wat ik ervan vind. Wat zegt de Bijbel? En toen zei er iemand, nee hè, komt Jack nuchter weer met de Bijbel. In een huiskring. En wat zegt de Heere Jezus? Heilig hen door uw waarheid. We worden niet geheiligd door wat wij hiervan vinden. Wij worden geheiligd door wat hierin staat. En dat is het rijke. Daarom zegt Paulus ook in de Romeinenbrief: ik schaam mij dat evangelie niet. Want ik heb geleerd, ik ben een theoloog en ik ben een evangelist en ik ben een apostel en ik ben door God geroepen. Hallo, dat zegt hij niet. Wat zegt hij in Romeinen? Hij zegt: ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods. Tot behoud van een ieder die dat gelooft. Paulus, je hebt het niet over zijn kennis, niet over zijn roeping, niet over zijn vrijmoedigheid, niet over noem maar op. Hij zegt, weet je, dit is een kracht Gods. Tot behoud van een ieder die gelooft. En de Heere Jezus bidt en hij zegt, Vader, heilig hen met uw waarheid. Met uw waarheid. Weet u, om u te bemoedigen, en u kent dat vast, Psalm hoofdstuk 19, Psalm 19 hoofdstuk. Psalm 19. Er staat een gedeelte in, zo prachtig, over dat woord van God. De versen 8 tot en met 10. Kan nog wel, hè? Ja, kan makkelijk. Het is toch koud buiten, dus kunnen we beter hier binnen zitten. Psalm 19. Nou, we lezen vers 8 tot en met 12. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heere is rein. Zij houdt voor eeuwig stand, de bepalingen van de Heere zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud, en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. Nou, het mooie is van deze verse. Als je gaat kijken, wat staat hier nou? Allereerst hoe het woord van God beschreven wordt. In vers 8 als de wet en de getuigenis. In vers 9 als bevelen en het gebod. En in vers 10 als de vreze des Heren en zijn bepalingen. Andere vertaling zegt verordeningen. Dus op verschillende wijze wordt dat woord beschreven. Maar dan gaat de psalmist vertellen de waarde van dat woord van God. Hij zegt in vers 8, het is volmaakt en het is betrouwbaar. Hij zegt in vers 9, het is recht en het is zuiver. Andere vertaling zegt waarachter en louter. In vers 10 zegt hij, het is rein, het is waarachtig en rechtvaardig. Dus aan de ene kant welke woorden worden gebruikt en dan als tweede de waarde van deze woorden. Maar dan ten derde laat de psalmschrijver zien, wat is dan het doel, de uitwerking daarvan? Nou, vers 8, het bekeert de ziel. Andere vertaling zegt, het verkwikt de ziel. Nou, het doet beide. Het heeft mij tot bekering gebracht en het verkwikt mijn ziel zo vaak. Dus dat doet hij beide. Vers 8. En het schenkt wijsheid. Aan wie? Onverstandige, aan eenvoudige. Dus als je theologie gaat studeren, ga je dat in de weg staan. Ja. En ik zeg niet dat niet te gaan doen, maar wel op te passen. Waar is je relatie met de Heere? Vers 9. Wat doet het woord nog meer? Zij verblijden of verheugt het hart en verlicht de ogen. Je krijgt een ander godsbeeld. Je krijgt een ander wereldbeeld. Je krijgt een ander zelfbeeld. Waardoor? Omdat het woord van God je ogen verlicht en het laat zien hoe het werkelijk in elkaar zit. En dan vers 10, wat werkt het uit? Het houdt voor eeuwig stand, immer En dan zegt de Heer Jezus, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar niets van dit woord zal voorbij gaan. En dan bidt de Heer Jezus en dan zegt hij, heilig hen in uw waarheid, in uw woord. Maar wat zegt vers 12? Wat doet het woord nog meer? Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. Het woord heeft niet alleen de bedoeling om te laten zien welke zegeningen we hebben. Het woord wordt ook gegeven dat we gewaarschuwd worden als we het verkeerde pad opgaan. Als we verkeerde gedachten krijgen. Daarom is dat woord zo nodig om steeds te ontdekken, Heer, maar wat zegt u nou over deze dingen? Hoe kijkt u nou tegen het huwelijk aan? Hoe kijkt u nou tegen opvoeding aan? Hoe kijkt u nou tegen rijkdom aan? Hoe kijkt u nou? Al die vraagstukken die er zijn. Wat kijkt u naar? En dan gaat het woordje ook waarschuwen voor dingen. En we lezen dat zo vaak in het Nieuwe Testament. Laat dit, doe dat, wees zo. Allemaal waarschuwingen. En zegt 2 Timotheus 3 vers 16 niet dat het woord nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Ik vind het best als mensen naar me toe komen en zeggen, Jack, het is en zo. Maar wel hieruit vandaan. Niet van ik vind. Ja, we vinden allemaal wel wat. Maar als ik naar het woord van God kijk. En dan kan je met iemand gaan zitten. En dan kan de geest gaan werken in ons leven. Maar wat zegt Psalm 19 vers 12 nog meer? Voor het waarschuwt niet alleen, maar in het houden ervan ligt groot loon. Of een rijke beloning, zegt de MBG. Nou, daarom klopt vers 11 klopt dan ook. Dat zij begeerderenswaardiger is, kostelijker dan goud en zoeter dan honing. En we mogen onszelf de vraag stellen. Proeven we dat nog? Proeven we dat nog? Als je dat woord leest. En ik zeg niet, dit is elke dag. Ik vind ook de ene maaltijd lekkerder dan de andere. En één maaltijd eet ik met tegenzin als het broccoli is. Ik geloof ook dat broccoli begon te groeien na de zondeval. Maar goed, ik vind het echt niet te eten. Maar dan ben ik braaf en dan eet ik toch een beetje met heel veel kaassaus. Maar zoals met het woord ook. Ik wil niet zeggen dat het elke dag even zoet en even kostelijk is. Maar blijf dooreten. We blijven zo trouw aan ons ontbijt en lunch en avondeten. En sommige mensen om 10 uur moeten dan nog een snack op tafel en wat lekkers. En daarom moet je ook nooit een frituurpan kopen. Nou heb je dat niet. Maar zo is het ook met het woord van God. Lieve broeders en zusters. Het is een hele goede gewoonte hoor, om je Bijbeltje te lezen. En weet u dan soms proef je opeens weer die zoete honing. En dat is waar de Heere Jezus ons mee wil leren. Want waarom? We zijn nog niet klaar. Johannes 17. Heilig hen in uw waarheid. Heilig hen door uw waarheid. Het is een heel proces wat ophoudt als we straks bij hem zijn. Want alles verandert. Wij veranderen. Onze situatie verandert. De wereld verandert. Het houdt maar niet op. Maar hoe blijven we dan staan? En dan zegt hij in vers 18, een andere reden waarom wij dat zo nodig hebben. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. Dus aan de ene kant zegt hij, ze zijn niet van deze wereld, bewaar ze in de wereld. Maar dan zegt hij ook, ik zend ze in deze wereld. We zijn hier met een opdracht. En dan moeten we niet denken, ja dat is voor evangelisten, voor dominees en ouderlingen en zendelingen, noem maar op. Nee, dat is voor ons allemaal. In uw eigen kleine kringetje. En als we allemaal dat doen in ons eigen kleine kringetje, dan maken we een grote kring hoor. dan maken we een grote kring. Maar dan moeten we het ook wel doen. We worden gezonden in deze wereld. En dat hou je alleen maar vol als je dicht bij hem blijft. Want zonder hem, oh, dan hadden wij het al zo vaak opgegeven. We hebben 3000 meter hoog afgelegen in de bergen gewoond. Geen elektriciteit, geen riolering, geen schoon drinkwater. Oh, wat hebben wij ons eenzaam gevoeld. Nachten dat we lagen te huilen in bed, wat doen we hier? Ja, ook mensen van 2 meter huilen hoor. Maar dan is het, nee, de Heer heeft ons gezonden. Daarom zijn we hier. En weet je, dan ging je naar bed en de volgende ochtend word je zo met blijdschap en vreugde wakker. En dat is het mooie van de tijdverschil. Want terwijl wij lagen te slapen, waren hier mensen voor ons aan het bidden. En dat ervaren we ook echt. En daarom hebben we dat nodig. Hij bewaart ons niet alleen in de wereld, maar hij zegt, beweeg je in deze wereld. Ik zend je in deze wereld, zoals ik ook gezonden was door de Vader. En wat doet hij dan zelf nog? Moet u lezen, 5 vers 19. Dat koppelt hij aan het zenden van zijn kinderen. En ik heilig mijzelf voor hen. Heeft hij weer ons op het oog. Ik heilig mijzelf, ik zonder mijzelf af voor hen. Sommige uitleggers zeggen, dat deed hij aan het kruis. Nou, ik ben het met anderen eens. Hij zondert zichzelf af aan de rechterhand van de Vader voor ons. Want hij heeft het hier continu over zijn heen gaan. Hij heeft het hier niet over zijn kruisdood. Hij heeft het over het heen gaan naar de hemel, het uitstorten van de Heilige Geest. En hij bidt voor bewaring voor wij die achterblijven. Maar dan zegt hij, maar wacht even, ik zonder mijzelf af, ik heilig mijzelf voor jullie. En dat doet hij. Romeinen 8 vers 34 zegt dat hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons pleit. Hij heeft zich apart gezet. Voor ons. En zo eindigen we hier met de rijkdom van het woord van God. Samengevat 3 dingen. Het woord geeft ware blijdschap. Het woord laat zien bij wie we horen. En het woord leidt ons tot een heilig, God welgevallig leven. Zullen we hem daar samen dan ook voor danken. Hemelse Vader, we komen zo onder de indruk van de rijkdom van dit gebed. En Heere, dit zijn gedachten die we eruit mogen halen. Als we straks bij u zullen zijn en we horen dan de werkelijke diepte van dit gebed. Heere, dan brengt het ons op de knieën en in aanbidding. Vader, maar wat een lessen zitten hier weer in voor ons, voor de dag van vandaag. En dat is niet leeftijd gebonden. Dat is gebonden aan het feit wie we zijn in u. U heeft ons gekocht en betaald. Heer, we zijn uw eigendom. Zoals we gezien hebben, we zijn door de Vader aan u gegeven. En Heer, u zegt, en toch haal ik je nog niet thuis. Maar ik bid wel dat je bewaard wordt in deze wereld. Want ik wil werken door jullie levens heen. O Heere, dan zitten we allemaal in dat proces. Maar dank u wel dat uw schrift leert dat we in Christus geheiligd zijn. Maar dat we dat waar moeten leren maken in ons dagelijks leven. En daar hebben we uw woord, daar hebben we de geest, daar hebben we elkaar, daar hebben we de gemeente voor gekregen. Heere, om samen die breedte, die hoogte, die lengte en die diepte van u te mogen ontdekken, maar daar ook elkaar mee op te bouwen, te bemoedigen en te versterken. Dank u wel, Heere, voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel, Heere Jezus, dat u dit gebed gebeden heeft en dat u op dit moment aan de rechterhand van de Vader bent, waar u voor ons pleit. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.
Dankjewel, Jack, voor deze prachtige boodschap die je met ons hebt willen delen. Met ons als wereldburgers, maar we mogen toch ook beseffen dat we hemelburgers zijn, zoals we hier bij elkaar zitten. En dat we steeds weer die twee vingers omhoog mogen steken, zoals Jack dat zo mooi uitbeeldde vanavond. Want dat blijft hangen, dat we niet hier horen, maar dat we straks bij hem zullen zijn. En dan denk ik ook al aan de studie van volgende week. Als we het dan als onderwerp gaan behandelen, wij delen in zijn heerlijkheid. En er staat een vers in dat laatste stukje van het hogepriesterlijk gebed van: ik wil dat zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En dat is zo'n heerlijk vers om jou vast te klampen. Want dat geeft zekerheid over de toekomst. Over die hemelse toekomst van ons. We willen samen nog een lied zingen. Als afsluiting van deze avond. Maar eerst wil ik nog zeggen dat Jack is wel vandaag hier en aanstaande woensdag ook weer hier, maar aanstaande zondag kunnen jullie hem ook beluisteren in de Maranatha-samenkomst. Er liggen achter op de tafel een aantal overzichten van alle diensten die dit jaar nog in de Maranatha-samenkomsten in de Opstandingskerk worden gehouden. Dus voor degenen die in de gelegenheid zijn, kunnen ook zondagavond daar Jack beluisteren. Wat gaan we zingen? Lied 528. Heeft Annie uitgezocht. Rots waarop wij bouwen. Evangeliewoord. Hart steeds nader tot uw doel, o Heer. Daarmee willen we deze avond afsluiten. Allemaal wel thuis. Er is nog koffie voor de mensen die dat wensen. En we hopen elkaar volgende week hier weer te zien. Dan wel zondagavond in de Opstandingskerk. Wel thuis allemaal en tot ziens. Dankjewel.